En het gebeurt vlak voor Pasen. En dat vind ik altijd mooi. Als je dingen leest in die tijd en dan nu voor deze tijd. Vlak voor Pasen. En we lezen. Hij mag erop. Johannes 11, vers 1 tot 5 starten we mee. En er is iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu is het die de Heere zalft met mirre en zijn voeten afdroogt met haar haren. Haar broer Lazarus is ziek. Zijn zusters dan sturen hem de boodschap en hem is Jezus. Hier is zie, hij die u lief hebt is ziek. En als Jezus dit hoort, zegt hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. We vallen zo binnen in het verhaal. Er is iemand ziek. Zijn naam is Lazarus. Wat betekent God helpt? Jouw naam is Lazarus. Wat betekent God helpt jou? En als je dat hoort, Lazarus is ziek. Waar denk je dan aan? Dan denk je, denk ik als eerste, aan lichamelijke ziektes. Toch? En als tweede misschien aan de geestelijke ziektes, die ook in deze tijd, zijn klauwen grijpt in harten van mensen. Want we zien depressies en negativiteit werken. En als je ziekte, mag die dichtbij komen vanmorgen, je hebt je open gezongen, samen met de Heer, dan kan je ziek zijn, invullen met wat ik net zei, maar je kan het ook invullen met daar waar Gods kracht nog niet werkt. Dat wat nog zwak is. Beperkt. Misschien mank. Iets in je leven in momenten dat Gods kracht niet werkt. En dat komen we allemaal nog tegen. Ik denk het is niet altijd populair om erover na te denken. Maar soms is het bij een moment wel eens even goed om dat in te zien voor jezelf. Heer, hier werkt uw kracht dus nog niet helemaal. En daar is mijn verlangen dat u mij verder gaat helen en genezen in een proces samen met u waarin u me reinigt. En dat kleed om mij heen weeft. En dat andere kleed wat negatief is, mank of ziek, mag dan afvallen. Daar waar dat mooie kleed van de Heer om je heen komt. Die twee processen gaan samen op. En die ziekte van Lazarus brengt die zussen in actie. En we kennen ze, hè? Maria en Martha. Welk beeld heb je bij ze? Heb je het beeld van Martha, die toch niet dat goede deel koos? En Maria, die maar aan die voeten was? Ken je ook het verhaal van Martha, die straks dient, zonder commentaar, en die haar taak op zich neemt? Het zijn twee vrouwen. En we hebben net van de zang niets gehoord. Ik moet niet Jantje worden en jij moet niet Pietje worden. Het zijn twee vrouwen in hun eigenheid die bij Jezus een plek hebben. Een plek bij Jezus. Hij komt vaak bij ze. Hij is daar eigenlijk thuis. En zij sturen de boodschap naar Jezus toe. Nou, dan is even inleven, waar is Jezus? Jezus is aan de overkant van de Jordaan. En weten jullie waarom? Er is een dreiging. Vlak hiervoor staat er, ze willen hem stenigen. Het is hoogtijdspanning in de hemel. De tijd is nabij. En hij is aan de overkant van de Jordaan. En hij hoort dat Lazarus ziek is. Hij heeft Martha, Maria en Lazarus lief. Wat zou jij doen? Als je iemand tegenkomt die ziek is en die hulp nodig heeft, dan ga je toch gelijk naar diegene toe en dan ga je helpen. Jezus, die gaat eerst eens wat zeggen. En Jezus antwoordt altijd anders dan we denken. Wij zijn zo lekker menselijk soms. Jezus antwoordt vanuit de hemel. En hij zegt, en die mag er nog een keer op, Alex. Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op Gods heerlijkheid, opdat de Zoon erdoor verheerlijkt wordt. Lijkt wel abracadabra taal, dacht ik heel even. Ik dacht, wat zegt u hier? Deze ziekte is niet tot de dood, maar we zien straks toch dat Lazarus sterft op aarde. Wat Jezus bedoelt, is een geheim. Een geheim voor mijn en jouw leven. Want Jezus antwoordt ons altijd, daar moet je maar eens op letten in je eigen leven, vanuit wat in de hemel aan de orde is. Waar Hij mee bezig is in zijn plan voor jou en mij en voor de gemeente. En daarvanuit antwoordt Hij, het gaat niet om die ziekte, die mankheid, die beperking. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt in de ziekte, in de beperking, in soms nog wat mank is. Jezus spreekt er als het ware profetisch. Hij staat op het punt om dood en dodenrijk voor ons te overwinnen. En dat is niet niks. Hij gaat het overwinnen. Maar die weg is helemaal door lijden heen. Aan het kruis bijna niet voor te stellen. Maar we gaan het deze week vrijdag weer met elkaar beleven. Om mee te gaan met Jezus. En hij doet dat. Enkel en alleen. Met het oog op Gods heerlijkheid. Met het oog op Gods plan. In mensen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Hoe doe je dat dan, hè? Met het oog op Gods heerlijkheid hoeft iets niet ten dode te zijn. Ik denk dat je dat kan toepassen, heel klein. Als jij deze week, als ik deze week, in een situatie zit, waar mankheid, ziekte, doodsheid, machten op je afkomen, kan je dan de Heer zelf, niet een ander, de Heer zelf wil tot je spreken, tot je hart, horen zeggen, voor jou is het niet ten dode. Voor jou is het niet gericht op wanhoop. En niet gericht op ellende. Als je heel even oplet, ga je glimmen zien van wat ik aan het doen ben. Met mijn geest. De wanhoop en de ellende schreeuwen. Die zijn wel aanwezig. Gods geest gaat niet schreeuwen. Dat past niet bij God. Gods geest is het zachte zuizen met zijn troost, met zijn ontferming, met zijn opheffing, met zijn verlichting. En dan moet je niet zoals gisteren werd gezegd, dan sta je niet automatisch op die roltrap, maar dan moet je jezelf in verheffen, in meekomen. En dat is een proces van je eigen hart, want daar merk ik wel eens dat ik gewoon in de weerspannigheid schiet en dat ik zeg, ja, maar het is toch ellende, Heer? Het is toch zo en dit en dat en nou, dat riedeltje laten we even zitten. Het is dat je met die geest mee gaat bewegen omhoog naar hem toe, waar hij is. En ik had deze week zo'n moment van even wanhoop, van ellende. Simpel en soms moet je de wegen van je hart ook leren kennen wat bij je past. Bij mij werkt dat in bijbelwoorden, in bijbelteksten, maar ook in de natuur, als ik wandel. En de tekst, maar laat ik zeg maar groep die ik tot mij kwam, was deze. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Jezus Christus. Het gaat om zijn overvloed. Zijn majesteit, mijn tekort, dat is niet meer van belang. Hij vult het aan. Het is zijn werk, zijn plan in ons. En wij hoeven alleen maar mee te gaan. En hoeven niet zo met dat tekort bezig te zijn. Dat tekort gaat zich wel oplossen in die overvloed en majesteit. En al lost het nog niet op. Als die overvloed en majesteit maar verder openbaar komt. Deze ziekte is dus niet ten dode. Maar tot verheerlijking van God, dat heeft Jezus gezegd. Mag hij er weer op, Alex? Want dan gaan we verder in Johannes 11 en ik lees het jullie. Als Jezus hoort dat Lazarus ziek is, blijft hij nog 2 dagen in de plaats waar hij is. Daarna zegt hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeggen tegen hem, Rabbi, De Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar nu weer heen? Eigenlijk bent u gek geworden. Daar gaan we toch niet heen, naar die steniging. Ik zei net al, hè? Wij zouden gelijk gegaan zijn. Jezus blijft nog 2 dagen. Ik heb gedacht, waarom meer? Is Jezus bezig met Lazarus en zijn ziekte, denk je? Jezus is bezig om dat plan van God verder te gaan vervullen, om op te staan, om zijn taak op zich te nemen. Daar is hij helemaal mee bezig op dit moment. En dat zie je ook in alle verhalen zo meteen naar Pasen toe. Daar is hij mee bezig. Is dit de tijd? Is de tijd rijp nu? Ga ik nu straks lijden, dood en doodrijk overwinnen, zodat opstandingskracht en leven doorgang krijgen voor de hele mensen, opdat God verheerlijkt wordt? Nou, hij is daar eventjes mee bezig. En na 2 dagen zegt hij, kom op, we gaan. En dan vind ik het wel leuk, die leerlingen protesteren. Dat had ik denk ik ook wel gedaan als ik weet dat daar de dood me te wachten staat. Daar gaan we toch niet heen, Heer. Dat wil ik niet. Ze begrijpen Jezus niet helemaal. En daarvan denk ik ook nu wel eens, misschien in sommige opzichten, begrijp ik het ook niet helemaal. En Jezus gaat dan iets zeggen in vers 11. Dan zegt hij zoiets typisch, daar heb ik over na zitten denken. Hij zegt, Lazarus, onze vriend, ja, dankjewel, hij slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap te wekken. Het is weer een geheim waarvanuit Jezus spreekt, vind ik. Hij zegt hier niet, Lazarus is dood. Hij is het wel. Hij zegt, Lazarus, hij slaapt en ik ga naar hem toe om hem uit die slaap te wekken. De Naarderse Bijbel vertaalt het, hij mag eraf hoor, in de geest waarin Jezus leeft. Die zegt, Lazarus, onze vriend, is gaan rusten. Echter, ik trek hem erheen om hem eruit te halen. Onze vriend is gaan rusten. Dan denk je al gauw aan zij die rusten van hun werken. En Jezus gaat erheen om hen uit hun slaap te halen. Jezus spreekt niet over dood en doodrijk. Jezus gaat erheen om hen tot leven te wekken. En daar is hij nu mee bezig. Ruim over een week zal hij dat doen. Hij spreekt dus al in het werk wat hij aan het voltooien is. En zo spreekt Jezus ook nu, tot jou en tot mij. En de leerlingen, Alexa mag op ze snappen, niet zijn ze sputteren hoor, want ze willen niet. Zijn leerdiscipelen zeggen, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Mooi, hoeven we daar niet heen. Maar Jezus heeft over zijn dood gesproken, terwijl zij denken dat hij over natuurlijke slaap spreekt. Dan zegt Jezus gewoon maar openlijk, Lazarus is gestorven. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar kom, laten we gaan. Nu spreekt Jezus de taal van de aarde. Dat doet hij soms ook bij ons. Lazarus is gewoon gestorven. Hij is niet meer, maar we gaan. Kom op, geen jammers. Alle jammers worden het in een gebed. Laat ze gaan. We gaan. We gaan naar Betanië. We gaan daarna op naar Jeruzalem. Dan mag u weer, Alex. Als Jezus aankomt, blijkt dat hij al 4 dagen in het graf ligt. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En dan moet je weten dat 15 stadia ongeveer 1 dag reis is. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Jezus gaat 1 dag reizen. Zoveel overeenkomsten met het paasverhaal in dit verhaal. Ten derde dagen staat hij op. Ten derde dagen staat hij op om hier een opstanding te verrichten. En ik weet niet of hij dat al van plan was, maar het gebeurt straks in het verhaal. En voordat hij Lazarus uit de dood gaat halen, gaat hij 2 gesprekken aan. 1 met Martha en 1 met Maria. En we gaan eerst eens naar Martha kijken. En ik lees jullie. Zodra Martha hoort dat Jezus komt, gaat ze hem tegemoet. Maar Maria blijft thuis zitten. Martha zegt tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, dan zou Lazarus niet zijn gestorven. Maar nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Dat weet ik. En Jezus antwoordt: uw broer zal weer opstaan. En Martha antwoordt, het lijkt wel alsof ze langs elkaar heen praten. Martha antwoordt: ja, ik weet dat hij zal opstaan straks, op de laatste dagen. En Jezus zegt dan tegen haar: ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft in mij en gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En dan vraagt hij aan Martha: geloof je dat? En ze zegt tegen hem: ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. Een heel gesprek tussen die twee. Dat is wel leuk, dat doet Jezus met Martha. Straks met Maria gebeurt er iets anders. Martha hoort dat de Heer komt. En Martha duidt het dan ook aan met een doener. Misschien de Petrus in de mannenfiguren. Ze staat op en ze gaat naar hem toe. En Maria is nog niet zo ver, die blijft thuis zitten. En we hebben het vanmorgen gehoord. Martha hoort dat Jezus komt. En zij doet iets. Het kan je alleen zelf. Martha kan het alleen zelf. Zij staat op. Zij staat op uit. En dat mag je zelf invullen. Dat ga ik niet invullen met voorbeelden. Het is niet moeilijk. Zij staat op uit en gaat naar Jezus toe, hem tegemoet. Wat zal er door haar heen zijn gegaan op die weg naar hem toe? Wat zou er door jou heen gaan op de weg naar Jezus toe als je ergens uit opstaat? Een heleboel. En weet je wat mooi is? Je hoort wat er door iemand heen gaat aan wat er uitkomt. Je hoort wat door iemand heen gaat aan wat iemand zegt. Dat kan je heel simpel, bij kinderen zie je dat ook vaak. Dan zeggen ze niet direct waar ze mee bezig zijn, maar je hoort het aan de verhalen. Jezus is ook nu onderweg vanmorgen naar jouw hart. Sta je op hem tegemoet om een gesprek met hem te hebben, of blijf je nog even zitten? Mag ook. Martha zegt: als u hier geweest was, dan zou Lazarus niet zijn gestorven. Is het een verwijt of een feit? Ik vul hem niet in. Is het een verwijt of een feit? Maar toch kom ik ook niet wel eens zo bij Jezus. Heer, als dit nou niet gebeurd was, dan. En als dit dan niet gebeurt, nou, dan had ik het wel aangekund. Of er moet niet zoveel gevraagd worden, of dit en dit en dit is allemaal tegen. Maar Martha voegt er ook iets aan toe. Zij zegt niet alleen: dit was niet gebeurd als u hier was geweest. Zij zegt ook: God de Vader zal u alles geven wat u hem vraagt. Dat zegt ze tegen Jezus. En ik heb gedacht: wat zou ze vragen? Zou ze vragen dat Lazarus uit die dood opstaat? Ik weet het niet. Straks zegt ze nog dat hij ten laatste dagen zal opstaan. Dus zij is daar nu nog niet mee bezig, dat ten laatste dagen, dat staat in Daniël 12. Zij is wel bezig met die beloftes. Zij heeft dat allemaal wel helder wat er in die Bijbel staat, anders citeer je niet zo'n tekst. Maar ze ziet eigenlijk niet dat die belofte nu in vervulling aan het gaan is. Dat mag ze nog even niet zien. En het wonderlijke van Jezus is, hij gaat er niet op in. Hij gaat niet op Martha's relaas in. Want hij antwoordt gewoon: uw broer zal opstaan. Zo praat Jezus ook met ons, hè? Hij gaat niet altijd in op al je relaas en alles wat je zegt. Hij zegt: uw broer, jij zal opstaan. Hij komt uit dat doden. En Martha zei het al, ze weet het, ze citeert, hij zal opstaan ten laatste dagen straks. En niet nu. Maar dan voegt Jezus iets toe. Dan gaat Jezus iets vertellen over zichzelf. En dat doet hij ook in gesprekken met jou en met mij. Jezus zegt dan, ik ben de opstanding en ik ben het leven voor jou. Als je in mij gelooft, leef je, ook al ben je gestorven. Hele bekende woorden. Mogen ze nieuw klinken voor je hart en voor je leven? Nieuw hier van binnen, zegt Jezus vanmorgen. Sta op. Sta op uit wanhoop, ellende. Je sterft niet. Niet alles is wanhopig en ellendig. Focus je, word je gevoelig op het leven en de opstandingskracht die van mij uit naar je toe komt. Juist in situaties van wanhoop en ellende werkt Gods geest. Werkt Gods geest ook. En er zijn twee processen. En het is mijn beden om de proces van Gods geest en daarin meegaan en in meebewegen, dat dat nog meer openbaar komt en vervuld wordt in ons leven. Hier in de gemeente, maar ook thuis en in de gezinnen. Dat we mogen merken dat die geest versterkt, opheft, verder brengt, maar ook inzicht en beter uitzicht geeft voor je situatie. Leven, dat is bloei. Dat is daadkracht, dat is frisheid, dat is levenskracht. En Jezus zegt, ik ben het leven voor jou. Te midden van alles, ik ben het leven. Geloof je me? Pak je het? Hef het op in de hemel, ik ben het leven te midden van alles. Maar ik ben ook de opstanding. De opstandingskracht vanuit mijn geest mag in je werken, mag in je doen en laten doorwerken. En dan voegt Jezus iets zo moois toe. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Heb je wel eens dat er dingen in je gestorven voelen? Een beetje dood. En dan zegt Jezus, ook al is dat zo, wie in mij gelooft zal leven. Ik vind dat zo'n troost. Dat is net zoiets als, dan hoef je niet met dat tekort en de beperking en het gestorvene bezig te zijn. Je zal leven. Je zal leven opdat God verheerlijkt wordt. Opdat Gods plan verder gaat. Opdat dat vervuld wordt in ons leven. En ik zie daar naar uit. En ik verwacht, Heer, dat u met uw geest daarin heel veel gaat bewerken. En wij willen als gemeente daarin meegaan, verder omhoog. Martha heeft haar gesprekje gehad. Wacht hier erop, Alex, want ze gaat iets doen. Na dit gezegd te hebben, gaat zij op weg en roept Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zegt, de meester is er. Hij roept u. Zodra Maria dit hoort, staat zij snel op en gaat ze naar hem toe. Onopgemerkt. Je moet je voorstellen dat Joden rouwen met heel veel. En dat zie je ook in dit verhaal als je het nog eens terugleest. Er zijn heel veel Joden bij Maria en Martha gekomen om ze te troosten. Maar onopgemerkt, dienend, wat past bij Martha, gaat zij naar Maria toe. En dat had ze niet hoeven doen, hè? Ik vind dat zo'n zusterliefde, weet je dat? Zij gaat naar Maria toe. En wat zegt ze dan? De meester is er, hij roept u. Waar staat dat? Staat dat in het verhaal dat Jezus heeft gezegd, roep nu Maria? Het staat er niet. En dat vind ik weer zo'n zusterliefde. Martha kent Maria. En ze weet, als ik dit zeg, gaat zij opstaan. Is dit de mogelijkheid dat zij gaat staan? De meester roept u. En dan staat Maria ook heel snel op. Eigenlijk staat Martha hier op dienend voor Maria. om de weg vrij te maken om ook naar Jezus te gaan. Want Jezus is niet meegegaan met Martha. Dat had je toch verwacht, die twee hebben elkaar ontmoet. En dan reis je met elkaar samen verder. Jezus is gebleven op de plek waar hij was, staat er. En dat zegt voor mij ook iets. Het gaat erom dat we zelf komen bij Jezus en die weg naar hem toe gaan. Het gaat er niet om dat Jezus komt in onze situatie, zoals gisteren ook gezegd. Het gaat erom dat wij opklimmen naar zijn werkelijkheid. Hoe hij tegen de dingen aankijkt, wat hij ervan zegt. Zo vaak zo anders dan wij in eerste instantie denken. En dan lezen we de volgende versen wat er gebeurt met Maria. Jezus nu is nog niet in het dorp aangekomen, maar is op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen is. En als de Joden die met Maria in het huis zijn en haar troosten zien dat Maria snel opstaat en naar buiten gaat, volgen ze haar en ze zeggen, ze gaat naar het graf om te huilen. Want ja, dat was de gewoonte, de Joodse gewoonte, dus dat is wat ze verwachten. Maar Maria doet iets anders, gaat een andere weg in. Zodra dan Maria komt waar Jezus is, valt ze aan zijn voeten en zegt tegen hem, hetzelfde als Martha zei, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Als Jezus Maria ziet huilen, en ook de Joden die met haar meegekomen zijn, wordt hij heftig in de geest bewogen en raakt innerlijk in beroering. En hij zegt, waar hebt u hem gelegd? En zij zeggen tegen hem, Heere, kom tot zien. Jezus weent. Jezus weent. Je voelt het verhaal naar een hoogtepunt gaan. Je voelt de spanning als het ware oplopen. Maria, ze denken ze gaat naar dat graf en huilen. Nee, Maria is opgestaan door wat Martha heeft gezegd. En ze gaat naar haar Heer toe. En zij gaat niet als Martha met Jezus een gesprek aan. Ik heb al gezegd, Maria is anders. Maria is een soort gevoelsmens. Zij valt daar neer, je kan het zo zien gebeuren, op haar knieën. En ze zegt, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. En ze weent. En ze huilt. En al haar verdriet komt er aan die voeten van Jezus uit. En Jezus gaat hier ook niet het gesprek met Maria aan. Wonderlijk, hè? De Heer reageert op dat moment hoe het aan de orde is. Hoe jij komt. Misschien soms als Martha. En je wil een gesprek over iets. En soms kom je gewoon aan zijn voeten. En zeg je het. En huil je. En is Jezus daar voor jou? Maria heeft iets met die voeten. Ze is aan die voeten. Ze luistert aan de voeten van de Heer. Hier weent ze aan de voeten. En straks? Straks zal zij Jezus' voeten zalven. Met hele kostbare olie. Zij zal zijn voeten drogen met haar haren. Met het oog op zijn begrafenis. Wat een troost is dit voor onze Heer geweest. Eén mens, die zag het, waar het op dat moment naartoe ging. Hebben wij ook iets met die voeten? Mag je jezelf deze week afvragen, heb ik iets met de voeten van de Heer om daar te zijn? Om daar te komen? Om daar te luisteren? Misschien om daar neer te knielen en te huilen? Misschien wel om te zalven? En het gebeurt voor Jezus. En dan staat er, Jezus raakt innerlijk in de geest bewogen. Hij raakt in beroering. En dat is bijna niet voor te stellen. En dat lezen we ook niet zo vaak over onze Heer, dat dit in hem gebeurt. En toch kan je het voorstellen. Hij staat op het punt om dood en dodenrijk te overwinnen. Hij staat op het punt om door te breken. En dat het leven en de opstanding er doorheen komt. En hier, je ziet die mensen die nog met de dood te maken hebben. Lazarus is gestorven. Hij ziet mensen in hun rouw en verdriet bij hem komen. En hij raakt innerlijk bewogen. Er gebeurt iets in hem. Hij staat zelf op, als het ware, op dit moment. Ik denk niet dat Jezus van tevoren heeft bedacht dat hij Lazarus uit die dood zou halen. Dit gebeurt op dat moment. Hij raakt innerlijk zo bewogen, zo in beroering. En hij vraagt, waar is hij? En dan staat er, kortste zinnetje uit de Bijbel. Jezus weent. Ga diep hoor. Hij huilt. We lezen dit ook niet vaak. Jezus weent hier. Straks weent hij weer, als hij Jeruzalem vanuit Betanië tegemoet komt. En dan staat erbij, als je maar had geweten, als je maar had gezien, wat tot je vrede dient. Daar weent hij over op dat moment. Hij weent niet om zijn situatie, om waar hij doorheen moet, om wat gaat komen. Hij weent omdat mensen niet zien wat tot hun vrede dient. Omdat mensen soms niet zien dat het gaat om Gods verheerlijking. Dat God verheerlijkt wordt en dat plan doorgaat. En misschien weent hij ook wel in deze tijd. Weent hij daarom. Hij blijft niet wenen. Maar het is een moment van verdriet. Een moment voor hem. Hij huilt. Dan gaan de Joden iets zeggen. De Joden dan zeggen, zie hoe lief hij hem heeft. Menselijk hè. Want wij rouwen ook, we zouden ook huilen. Uit liefde voor Lazarus. Maar Jezus wenen gaat dieper. En dan komen er nog een paar. Die zeggen, sommige van hen zeiden, kon hij die ogen van die blinden. Kon hij de ogen van de blinden die de blinden, zo, nog een keer. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Zo, hoppa, die kan binnenkomen. Had hij dit nou niet kunnen voorkomen? De menigte zegt, hij heeft hem lief. En er zijn er enkele die dit verwijt maken. Of hoor ik wel eens tot die enkele? En zeg ik tegen de Heer, had u dit nu niet kunnen voorkomen in mijn leven? Het is niet zo erg. Je mag er gewoon eerlijk naar kijken, naar jezelf. En de Heer gaat daar wel weer in spreken. En dan gebeurt er weer iets in Jezus. Vers 38. Jezus opnieuw heftig bewogen in zichzelf komt bij het graf. Het is een grot. En er is een steen opgelegd. En Jezus zegt, neemt de steen weg. En Martha zegt tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Opnieuw wordt Jezus de tweede keer in het verhaal heftig bewogen in zijn geest. Tot in het diepst is hij verbolgen. Tot in het diepste is er een verbolgenheid in hem. En is dat nou om wat die mensen net zeiden? Dat hij het had moeten kunnen voorkomen? Nee, zijn verbogenheid is ten diepste, want dat zei Jannie ook in de zang niet, tegen het dood en dodenrijk en het rijk der duisternis wat nog heerst. En daar staat hij hier tegenop. En daar zal hij straks voor overwinnen. Maar hier staat hij daar tegenop. En daarvanuit dacht ik, is er wel eens iets in je leven waar je om weent? Waarvan je weet, ik heb nog niet gezien wat tot mijn vrede dient. En vanuit dat wenen kom je dan bij het punt waar je bent. En soms word je dan zo aangevuurd dat je die machten der duisternis en dood en doodrijk ziet werken, dat je ze in Jezus naam de kop eraf, zoals vorige week. In Jezus naam. En dat gebeurt dan in je. Niet omdat je weet hoe het werkt en hoe je macht moet bestrijden, maar omdat je in de situatie zo verbolgen raakt. Dat rijk der duisternis. En dan roep je dat rijk der duisternis in je leven of voor een ander de halt toe. En dan ziet Jezus de plek. Een grot met een steen. Eenzelfde plek zal hij straks gelegd worden. Ook in een grot. Met een steen. Het zal best door hem heen gaan. En Jezus is hier op zijn scherpst. En hij zegt, haal de steen weg. Een andere vertaling zegt, hef het steenblok op. En dat geldt nu ook, dat zegt de Heer nu tegen mij en tegen jou. Hef het steenblok op, wat niet tot leven wekt. Wat je in de dood wil houden. Wat niet wil dat je in kleine situaties deze week opstaat. Wat je bezig wil houden met narigheid, met wat er niet is, met wat niet werkt, met wat niet kan. Hef het op. En ga in die situaties zien wat Gods geest doet. Hef het op, zegt Jezus Christus. En dan vind ik het zo mooi van Jezus. Hij heft dat steenblok daar niet op. Hij zegt tegen de menigte, haal dat steenblok weg. Hij zet als het ware die mensen daaromheen aan het werk in zijn plan. Hij zegt niet dat die mensen net misschien iets anders tegenover hem zeiden, nee. Die worden gewoon lekker aan het werk gezet. Haal dat steenblok weg. En dan die Martha. Martha, het is gewoon een doener en er komt uit wat ze denkt. Heer, dat kan niet. Het riekt. Dat kan niet, Heer. Lekker praktisch. En Jezus doet hier iets heel scherps. En hij zegt niet, het is zo. En je hebt gelijk. En je... Nee, hij zegt daar... Heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zal zien? Martha, heb ik je niet gezegd dat je Gods heerlijkheid zal zien als je gelooft? Hij gaat niet in op haar jamaar, hij komt terug op wat hij eerder tegen haar heeft gezegd. En zo werkt Jezus ook bij ons. Ik ken het. Heb ik jou niet gezegd dat? En dat helpt mij soms om uit jamaren te komen. Uit zorg, heb ik jou niet gezegd dat en dat en wat ik beloof en dat ik dat aan het doen ben. En als je dat naar je terughaalt, dan sta je als het ware weer op en kom je uit de cirkelende jamaars. En de cirkel is bijna rond. En wat gaat Jezus nu doen, denken jullie? Je hoeft er nog even niet op. Gaat hij Lazarus uit het graf roepen? Meteen? Ik heb jullie het niet laten lezen, dus je kan niet teruglezen. Jezus gaat hier iets heel belangrijks doen. Hij mag op. En Jezus heft de ogen omhoog en zegt, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En dan zegt hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. Jezus heft zijn ogen naar de hemel. Zoals hij straks bij het hoge priesterlijk gebed weer doet, dan heft hij ook zijn ogen naar de hemel en dan zegt hij, het uur is gekomen dat uw zoon verheerlijkt wordt, verheerlijk uzelf in mij. De ogen opheffen naar de hemel is soms van belang in de situatie van opklimmen. En dan gaat hij niet vragen. Jezus dankt de Vader. Hij dankt de Vader dat hij hem altijd verhoort. En verhoring is dan niet altijd, dat heb ik eerder gezegd, dat wat ik vraag, dat ik dat ontvang. Verhoring is dat God je hoort, dat Jezus jou hoort. En je geeft wat hij nodig, wat jij nodig hebt en wat hij dan geeft. Vanuit zijn overvloed, dat komt naar je toe. En dat mag je deze week ook doen. De Heer danken als eerste voor alles waar die je al in verhoord heeft. Voor alles waar die je in opheft. Voor alles waarin zijn geest werkt en waar je het merkt. En laat dat niet klein maken. Laten we niet bezig zijn met de overhoop van wat er niet is. Laten we bezig zijn met die overhoop van wat er wel is. Van waar Jezus werkt. Dat mag je meedragen. Daar het oog op gericht, daarin mee bewegen en dat heft je dan op. En dan zegt hij met luide stem, Lazarus kom naar buiten. Ook Lazarus moet hier opstaan. Hij gaat hem niet in dat graf ophalen. Hij zegt, Lazarus kom naar buiten. En dat zegt hij ook deze week tegen mij en jou. Dan mag je je naam invullen. Kom naar buiten. Kom eruit. En dan lezen we het slot, Alex. En de verstorvene komt naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht is omwonden met een zweedoek. Jezus zegt tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen zijn en gezien hebben wat Jezus doet, geloven in hem. Maar sommige van hen gaan naar de Farizeeën en zeggen wat Jezus gedaan heeft. Het laatste grote bekeringsverhaal. Vlak voor zijn dood. Velen komen tot geloof, wonderlijk hè? Zo werkt de Heer. Ik vind dat zo mooi. Hij is bezig met dat plan en toch deze situatie gebruikt hij dat velen tot geloof komen. En wat is dat nou voor Lazarus geweest? De stem van Jezus klinkt door in zijn dode oren, want hij is dood. Kom naar buiten. En dan staat er de verstorvene. Er staat niet Lazarus. Er staat de verstorvene komt naar buiten. Typisch, hè? Hij is nog verstorven. Hij is nog omwonden met doeken. Het zweetdoek is nog om hem heen, maar hij komt. Ondanks alles wat daar nog omheen is gebonden. Hij staat op. En Jezus kan hem met de kracht van geest, van leven, van opstanding, terughalen uit die dood. En Lazarus doet het. Hij staat op. Dat is zijn opstaan. En dan schakelt hij weer de menigte in. Haal die doeken van hem af en de zweedoek. Straks bij Jezus zelf, als hij opstaat, dan weten we, dan liggen die doeken en de zweedoek netjes opgevouwen. En zien ze dat in het graf liggen. Hier is het nog om Lazarus heen. En Jezus zegt, maak hem los en laat hem gaan. En de menigte mag dat doen. En dat geldt ook voor ons. Laat los en laat hem gaan. Die werking mag in ons leven ook doorgang hebben. Ook bij elkaar, ook voor elkaar. Losmaken van wat nog doods bindt. Zodat dat andere jasje er verder omheen kan komen. En Jezus weet, een nieuwe tijd breekt aan. Het is de tijd. Hierna volgt een beraad. En geven ze aan dat ze hem zoeken. En zullen ze hem doden. Maar eerst zal Jezus deze week nog hele mooie dingen doen. De week voor Pasen heeft hij maaltijd met zijn leerlingen. De week voor Pasen spreekt hij dat mooie hoge priesterlijke gebed uit. De week voor Pasen bereidt hij zijn leerlingen toe dat hij deze weg zal gaan. Die week voor Pasen gaan wij ook in. En het is mooi om daarin zelf te leven. Om zo volgende week Pasen dieper te beleven. Amen. En dan mag je inderdaad even alles wegdoen. Alles, de Bijbels en de spullen. Want eigenlijk wil ik gewoon een moment stil zijn. Gisteren dacht ik toen we op de dag waren en Kees zo mooi schilderde die weg waar het naartoe gaat. De weg naar het zevende zegel. En voordat het zevende zegel openbreekt is er stilte. Een half uur stilte. En ik wil dit verhaal met jullie eigenlijk gewoon beleven. Ik zal af en toe wat zeggen, maar het gaat hier puur om jouw gesprek met je Heer. En als we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen, zal er muziek klinken. En laat die muziek je ook volvoeren naar het Pasen toe en naar wat Jezus zelf in jouw situatie op dit moment zegt. En wees maar even stil en laat maar even alles los, zodat de Heer dichtbij kan laten komen. het verhaal van vanmorgen verteld. Er is iemand ziek. Heer, er is soms iets ziek. Krachteloos. Beperkt in mijn hart. In mijn geloof. In mijn hoop. Misschien in mijn liefhebben. Vul dat maar eens in naar de Heer toe. Heer, dit voelt nog als krachteloos. En dan klinken de woorden. Deze ziekte, beperking, is niet ten dode. Is niet in de richting van wanhoop of ellende. Deze ziekte is niet ten dode. Maar opdat God verheerlijkt wordt in. Mijn geest werkt. De Heer laat je zien waarin zijn geest werkt voor jou op dit moment. Jezus is onderweg naar jou, het diepste van je hart. Hij is onderweg en je hoort het. Hij komt naar je toe. Ben je Martha? En sta je op? Snel je naar hem toe? Ben je nog even Maria? En blijf je nog even zitten? En hoor je de meester roept. Hij roept jou. Kom je? Kom je aan mijn voeten? En aan die voeten mag je zijn wie je bent. Hoe jij bent. Misschien huilend. Smekend. Misschien wel vreugdevol. Of verlangend. Wees daar even aan de voeten van de Heer. En Jezus zegt, ik ben het leven voor jou, te midden van. Ik ben de opstandingskracht, te midden van. Opdat Gods heerlijkheid openbaar komt. Hef het steenblok op, wat nog in de weg wil zitten. Hef het op, zodat het leven tevoorschijn kan komen. En dan kom je naar buiten. En dan mag je afdoen alles wat omwonden nog is. De zweetdoek. Je mag het neerleggen. Je bent vrij om te leven. Om tot bloei te komen. Opdat Gods plan, Gods heilig woord, een amen in ons wordt.